Je luistert naar de Van Hokjes naar Puzzelstukjes podcast met Judith Webber.
Ik zie het als mijn missie om Nederland te onthokken, want niemand past op een hokje. Dat doet de mens eigenlijk helemaal geen recht, is mijn ervaring als HR-adviseur. Ik vind dat er een alternatief nodig is om meer ruimte te bieden aan talent en aan wat mensen eigenlijk allemaal in zich hebben. En om te bouwen aan vertrouwen, verbinding en veiligheid. Laten we met elkaar puzzelstukjes vormen, één groot geheel en samen allemaal even waardevol. In deze podcast ben ik in gesprek met zorgvernieuwers. Mensen die de dingen anders doen dan anders en een visie hebben op hoe het dus ook anders kan. En vandaag ben ik in gesprek met Mirjam Wortink en zij is praktijkondersteuner GGZ. En ze zit hier niet voor niks, dus welkom.
Dankjewel.
Ja, ik ben natuurlijk allereerst heel benieuwd waarom je hier zit. Dus waarom ben je helemaal naar Utrecht vanuit Groningen getogen om dit gesprek met mij aan te gaan? Wat raakt je daarin?
Mm-hmm. Nou, ik denk wat je net vertelde. Anders kijken naar de zorg, anders kijken naar talent, anders kijken naar mensen. Optimale kwaliteit van mensen benutten. En dat misschien vanuit een wat andere invalshoek dan de geëikte paden, zeg maar. Mm-hmm. He, dus ook wel wat buiten die lijntjes durven kleuren en kijken wat iemand nodig heeft. In plaats van wat staat er in de protocollen of wat zijn de... Dat is wel iets wat mij aanspreekt om daarin mijn eigen weg binnen bepaalde kaders uiteraard te bewandelen.
Ja, dat is wel interessant. Want ik ken toevallig dat vak wel een beetje. Want mijn ex-partner was POH GGZ, zoals dat dan zo mooi heet. Hè? Mm-hmm. Ik heb toch wel gezien dat er heel wat protocollen zijn waar je aan moet houden. Dus hoe doe je dat dan, dat buiten de lijntjes kleuren?
Nou, heel eerlijk gezegd ben ik er niet zo mee bezig.
Ah,
en volg ik
lekker
met de protocollen. Ergens weet ik wel van, er zijn zoveel gesprekken. Maar het ligt misschien ook aan de werkgever waar je werkt.
Ja.
Ik ervaar daarin veel vrijheid om zelf te kijken van, heeft iemand 3 gesprekken nodig of 20 gesprekken nodig?
Okay.
Het werkt.
Ja. Oh, dat is
op deze
mooi.
Manier. Ja. En die vrijheid, dat is ook weer dat stukje wat ik heel belangrijk vind om te kunnen werken zoals ik het fijn vind.
Ja, maar dan zeg je wel wat cruciaals, denk ik. Dat het misschien afhangt van je werkgever. Ik durf wel te stellen dat het zeker afhangt van je werkgever.
Ja.
Hoeveel ruimte jij ervaart, heeft natuurlijk te maken met jouw eigen persoonlijke leiderschap en je eigen persoonlijke ontwikkeling, maar zeker ook hoeveel ruimte je krijgt.
Klopt.
Dus heb je daar ook andere ervaringen in?
Dat wel. Dat er wat meer vast lag, zoveel gesprekken. En dat er misschien ook wat meer gekeken werd van, diegene is nu al zo vaak geweest.
Mm-hmm.
En dat ervaar ik nu eigenlijk helemaal niet.
Ja.
Het is meer het vertrouwen, denk ik, wat ik krijg van, je kunt daarin zelf best bepalen van hoe vaak iemand komt. En als iemand vaker komt, dan zal dat best nodig zijn.
Ja.
Dus dat vertrouwen is fantastisch om mee te werken.
Ja.
En om daarin dan ook mijn eigen pad te volgen. En niet zozeer bezig te zijn met protocollen en regels.
Nee.
Maar meer gewoon heel individueel aan te sluiten bij iemand die bij mij komt. En daarin gewoon daaraan inhoud te geven.
Ja.
En dat kan er bij de een totaal anders uitzien dan bij de ander.
Ja.
En ik ben dan niet bezig met wat kan en wat mag.
Mm-hmm.
Maar meer wat is er nodig.
Is.
Ik voel dat dan aan, hoop ik. Goed.
Mm-hmm.
En dan gaan we zo werken.
Ja. Ja, mooi, mooi. En even voor het beeld van de luisteraar. Ik weet niet of iedereen weet wat het inhoudt, een praktijkondersteuner GGZ. Dus misschien dat je er even iets over wilt toelichten. Wat doe je?
Nou, een praktijkondersteuner GGZ werkt nauw samen met de huisarts.
Mm-hmm.
Binnen een huisartsenpraktijk, meestal althans. Patiënten, cliënten die van de huisarts uit naar mij verwezen worden, hebben een gesprek en dan wordt er gekeken van, wat is er nodig? Kan ik iets in de praktijk bieden?
Mm-hmm.
Dus dat ze bij mij een aantal gesprekken hebben.
Ja.
Of is het de problematiek dermate dat ze eigenlijk meteen doorgestuurd moeten worden?
Ja.
Soms doet de huisarts dat zelf, soms doe ik dat.
Ja.
Dus, maar de gedachte dat een POH GGZ alleen maar is voor doorverwijzing,
mm-hmm.
dat is in afval, dat wil ik graag ontkrachten. Want ik doe zelf ook heel veel.
Ja, precies. Ja, ja, dat, ja, ik heb eigenlijk altijd begrepen dat het een soort prachtige tussenoplossing eigenlijk is.
Ik zat te wachten op het woord, inderdaad.
Ja, ja, ja. Als het al tussen is, het kan ook eind zijn. Dus het hoeft helemaal niet eens tussen te zijn. Maar dus ja, ik ben zelf ook wel eens bij een POH geweest. Op de huisartsenpraktijk waar ik klant ben.
Ja.
Daar had ik niet zo'n fantastische ervaring mee trouwens. Maar goed, dat is heel individueel natuurlijk. Ik bedoel, een coach kies je ook zelf. En in dit geval moet je maar ontdekken of die klik er is. En of je op dezelfde golflengte een beetje zit, zeg maar.
Klopt.
Maar het idee vind ik wel heel erg mooi. Namelijk dat je niet meteen doorverwezen hoeft te worden en maanden op een wachtlijst staat. Maar dat je nu al iets kunt doen op het moment dat je signaleert van er is iets aan de hand.
Zeker. En soms is iemand bij mij tot haar plek is. Dan heb je van die overbruggingsgesprekken. Ja, hè? Dus dat bestaat wel.
Ja.
Maar het is lang niet altijd dat iemand doorgestuurd wordt.
Nee.
En misschien, en dat is
hoeft natuurlijk
heel,
ook helemaal niet.
Nee. En het is natuurlijk heel afhankelijk inderdaad van wat een POH-GGZ in huis heeft.
Ja.
Waar iemand graag mee werkt.
Ja.
En of iemand bij de POH blijft of doorgestuurd wordt.
Ja.
En natuurlijk van de problematiek, zoals ik net zei.
Ja, natuurlijk. Ja, snap ik. En hoe ben je zelf in die rol terechtgekomen?
Ik heb eerder als ambulant hulpverlener in de GGZ gewerkt.
Nee.
Dat vond ik heel erg leuk en afwisselend. Mm-hmm. Dus mensen met een psychiatrische diagnose thuis bezoeken.
Ja.
Het mooie daaraan vond ik dat je heel veel tijd had voor mensen.
Ja.
En dat je je agenda zelf plande. Mm-hmm. En van cliënt naar cliënt reed in je autootje. Dat vond ik echt een fantastisch vrijheidsgevoel.
Ja.
Maar ook hele mooie gesprekken en echt de tijd hebben voor mensen. En toen ben ik op een gegeven moment naar Groningen verhuisd voor de liefde. En toen dacht ik, in Groningen is het een stuk lastiger om met je autootje van cliënt naar cliënt te rijden. Parkeren en drukte in de stad. En ik had even wat maanden om na de verhuizing om me te oriënteren op wat ik wilde.
Ja.
En zoals dat dan gaat, je bent ergens mee bezig, je hebt iets in je hoofd, je bent klaar voor een verandering.
Mm-hmm.
En dan komen er bepaalde dingen op je pad en dan schiet er zo'n advertentie voorbij met van POH GGZ opleiding en ik ben het gaan lezen en ik dacht dit is ook heel mooi, iets meer op één plek, maar wel de tijd kunnen nemen voor mensen. Nou is dat natuurlijk wel wat minder als,
ik wou net zeggen, hoe zit dat, want dat is toch ook wel een beetje geprotocoleerd hoeveel tijd je mag nemen,
en toch is daar ook wel ruimte in mogelijk, want ik heb gewoon samen met mijn collega ook aangekaart van zoveel mensen, dat vinden wij toch wel veel.
Ja.
Wij zouden graag iets meer tijd hebben. Dus we hebben de agenda aangepast.
Oh, en dat is mooi.
Waardoor we wat meer tijd hebben om en administratie tussendoor te doen.
Ja.
Want dat moet natuurlijk helaas ook.
Dingen, helaas, ja.
Ja. En ook wat meer tijd om samen in gesprek te gaan over casussen.
Intervisieachtig.
Overleg.
Ja.
En de huisartsen waren daar gewoon helemaal oké mee. Zo van, als jullie dat nodig hebben, dan werken we daar graag aan mee.
Ja.
En proberen we dat en kijken we hoe dat gaat. Nou, dat gaat heel goed.
Want er zijn meer POH's op de...
Twee.
Nou, dat scheelt misschien ook wel, dat je niet de enige bent.
Ja, ik vind het zelf heel erg fijn dat we op de dag dat we dan samen aanwezig zijn, dat we altijd even een tijd hebben om te overleggen, dingen te bespreken.
Ja,
heel belangrijk.
Ja, fijn.
Ja.
Fijn.
En luxe.
In luxe,
van andere collega's die soms ergens alleen zitten.
Nou, ik ken het inderdaad wel als als vaak een solo-functie. En als je dan een suggestie doet, dan doe je dat eigenlijk op persoonlijke titel ook. Hè? Dus dan is het niet dat je dan niet serieus genomen hoeft te worden. Maar als twee mensen het zeggen, is het toch nog weer wat anders. Hè? Dus, het legt toch net even iets meer gewicht in de schaal. En je kan ook je eigen ideeën toetsen met iemand die dezelfde rol heeft. Dus,
dat is heel fijn. En dan kom inderdaad zo van, hoe kijk jij er tegenaan?
Ja.
Zou je dat ook zo gedaan hebben? Of heb je daar nog andere invalshoeken?
Ja.
Dat is lang niet altijd nodig. Maar soms twijfel je over iets. Dat je denkt, zou dat nog anders gekund hebben? Of zijn daar betere opties voor? En ook wel dingen die soms heftig zijn. Hè? Dat je daar gewoon wat ruimte aan kunt geven.
Dat is wel heel mooi. Maar dat zegt me dan ook wel iets over de cultuur van de praktijk. Dat dus makkelijk gaat.
Ja.
Ja.
Ja, daar ervaar ik echt alle ruimte in. En ik denk dat dat een groot deel is van kunnen werken zoals je wilt. Ja. Natuurlijk moet de werkgever daar ook ruimte voor bieden. En dat doen ze echt fantastisch.
Ja, mooi. Nou ja, dan de vertrouwen is natuurlijk een van de drie dingen waar ik graag aan werk. Want dat is natuurlijk de basis eigenlijk van elke verandering. Hè. Dus als je het vertrouwen hebt dat mensen willen bijdragen, dan is het makkelijker om dat te geven. Hè? Dus als je zo denkt.
Ja. Ja.
En ook durf te experimenteren. Dus ga maar uitproberen. En, dat wil ik je ook zeggen.
Dat en dat je ideeën kunt aandragen als je denkt, god, dat zou ik graag willen. Of die scholing zou ik graag willen volgen. Of ik zou de agenda willen aanpassen, zoals je zegt. Of, nou ja, alles wat het fijner en makkelijker maakt om te kunnen doen wat je graag doet.
Ja.
Als daarin vertrouwen is en medewerking verleend wordt, dan heb je soms vleugels om te vliegen waar je wilt.
Ja, dat is wel mooi. Nou, ik ken de richtlijnen. Toevallig weet ik dat je volgens mij maar 6 gesprekken mocht of zo. Ik weet niet precies. Het zal dus wel niet in een wet staan, want je kan dus gewoon wat anders doen, hoor ik je zeggen. Mm-hmm. Dus maar het is interessant hoe mensen dus kunnen gaan geloven dat dat dus de kader zal zijn. Hè? Dat je daar niet vanaf kan wijken. Terwijl,
klopt.
Ja, jij zegt, nou, 3 is ook mogelijk en 20 kan ook.
Ja.
Ja.
Ik weet natuurlijk niet hoe andere werkgevers hier tegenaan kijken. Maar ik denk
dat het zou mooi zijn als dit normaal wordt, toch, eigenlijk?
Ja.
Dat is in ieder geval wel mijn wens, als ik dat zo hoor. Ben jij veel lekkerder aan het werk? Dus, dus kun jij ook het beste van jezelf geven?
Ja.
En B, in die volgorde ook, kan je daarmee ook veel betere zorg verlenen voor je cliënten?
Klopt.
Dus het is dan toch ook iets waar zij ook blij van worden. En waardoor er waarschijnlijk ook minder verwijzingen zijn.
Of juist hele effectieve verwijzingen inderdaad. Naar de juiste plek. Zonder dat iemand dan 2 of 3 keer op een andere plek belandt.
Ja, precies.
Ja. En zelf werk ik heel graag systemisch. Nou, daar is ook echt ruim baan aan gegeven.
Oké, dat is ook interessant. Want dat is niet per se gemeengoed binnen huisartsenpraktijken, toch?
Nee. Ik denk inderdaad, en ik weet ook dat niet iedere POH-GGZ zo werkt.
Nee.
Ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen
rugzak.
En specialiteit. En hoe je graag werkt. Ja. Hè, de invalshoek vanuit je visie.
Ja, zeker.
En systemisch werken heeft mij eigenlijk altijd aangesproken. Okay. Ook weer tijdens de opleiding kwam dat weer naar voren als van iets wat mij heel erg ligt. Wat me gewoon aanspreekt, intuïtief.
Ja. Ja.
En intuïtief is denk ik ook wel hoe je daarmee heel mooi kunt werken. Mm. Hè, en hoe de poppetjes die ik dan gebruik op tafel zorgen voor dat mensen dus uit hun hoofd naar beneden zakken, zeg maar. Meer naar het gevoelsniveau.
Ja.
En dan maakt het eigenlijk niet uit welke poppetjes je neerst, of ze blond of zwart haar hebben. Al die dingen doen er helemaal niet meer toe.
Nee,
maar dat is gewoon degene, of dat is het gezin van herkomst.
Ja.
En
ik
heb... Eigenlijk merk ik altijd dat het heel erg goed werkt. Dat mensen daarnaar kijken en dat ze ook op een gevoelsniveau zitten. En daar ook op gaan verwerken, zeg maar.
Ja, precies. Ja, en even voor de luisteraar. Ik weet niet in hoeverre iedereen bekend is met systemisch werk. Maar wat kan je er iets over vertellen en wat jou erin aanspreekt?
Wat mij erin aanspreekt is dat systemisch werk gaat uit van dat iedereen een plek heeft in een systeem. Mm-hmm. Hè? Dus dat geldt echt voor iedereen.
Ja.
Je kunt niet zeggen, dat is voor
jij
mij niet van toepassing.
Niet mee.
Of jij doet niet mee. Ja. Iedereen heeft een systeem en dat is eigenlijk gewoon altijd het familiesysteem.
Ja.
Hè? En, je hebt een bepaalde plek in dat systeem. Mm-hmm. En disbalans kan komen doordat je bijvoorbeeld op een verkeerde plek staat in het systeem. Of je plek niet durft in te nemen in het systeem.
Ja.
Dat de verhoudingen scheef gegroeid zijn. Mm-hmm. En al dat heeft te maken met of je goed in je vel zit. Hè? Dat kan een belangrijke factor zijn dat je systemisch, dat er blokkades zijn.
Yeah.
Hè? Bijvoorbeeld dat je, ik noem maar wat, een familielid of een broer of zus die overleden is en waar nooit om is gerouwd.
Yeah.
Dat kan invloed hebben op hoe je in het leven staat.
Ja. Yeah. Ja, en hoe jij ook benaderd bent als kind zijn.
Hoe je benaderd bent, of er over emoties gesproken werd.
Ja.
En dat zegt vaak veel over hoe je in het volwassen leven ook met emoties omgaat.
Ja.
En om dan te begrijpen waarom je bijvoorbeeld je emoties niet goed kunt uiten, is teruggaan naar zo'n familiesysteem en kijken van hoe is iemand opgegroeid, hoe werd er thuis omgegaan met emoties. Ja. Enorm belangrijk om te zien staan op tafel, jij als kleintje, met je ouders. Nou, dat is super waardevol, ervaar ik
het
nou
van. Ja, dat is dat, wat ik altijd, want ik werk zelf ook systemisch, dus, dus
ik snap het wel.
Maar wat ik altijd wel heel mooi vind, is dat je eigenlijk door zo'n opstelling, of het nou met poppetjes is, of met plaatjes, of het maakt niet uit, of met live mensen, maar dat je gewoon eigenlijk zo naar de kern ervan gaat. Hè, terwijl je kan daar dan, weet ik veel, gesprekken over voeren. En kan je er heerlijk omheen blijven draaien.
Ja.
Maar het maakt zichtbaar hoe het daadwerkelijk voor jou voelde.
Klopt, en dat maakt de kern zichtbaar.
Ja.
En ik zeg ook wel eens tegen mensen die heel erg in hun hoofd zitten, het liefst zo min mogelijk woorden geven. Wel natuurlijk het antwoord op de vragen die ik dan stel.
Ja.
Maar zo kort mogelijk en zoveel mogelijk kijken naar de beelden. Hè? Zodat je op dat gevoelsniveau blijft zitten. En niet weer naar dat hoofd gaat.
Ja,
want dat is heel erg veel voorkomend.
Ja.
In het hoofd zitten, piekeren, malen.
Ja.
Hè, en met zo'n opstelling wordt er gekeken naar beelden.
Ja.
Er wordt wel een vraag gesteld, maar er is alle tijd om dat beeld in je op te nemen en te voelen wat daar gebeurt op tafel.
Ja.
En dat heeft zoveel, kan zoveel effect hebben.
Ik zou ook bijna denken, zou dat niet gewoon normaal moeten worden? Dat dat in die rol zit. Dat maakt de hele de rol wel een heel stuk leuker. En de vrijheid, de autonomie die je hebt. En het systemische erbij. Want het,
Ja, ik vind van wel.
Ja.
Maar het moet ook natuurlijk hier liggen als POH GGZ. Mm-hmm. Dat je dat een fijne stroming vindt om daar richting aan te geven.
Ja, het kan natuurlijk ook iets anders. Het kan ook iets anders zijn, maar wel iets buiten de normale paden, zeg maar. We zijn natuurlijk als mens hebben we zoveel verschillende facetten. En ik vind het heel mooi om contact te maken met wat meer het onderbewuste, in plaats van alleen maar al pratend, heel bewust en in ons hoofd. Daar kom je niet echt veel verder mee.
Klopt. En dat is ook een belangrijk onderdeel van de systeemtheorie.
Ja.
Dat er een heel groot onbewust deel is,
ja,
maar wat enorm belangrijk is en wat ook soms heel sturend en leidend kan zijn.
Precies, de onderstroom is heel erg leidend.
Ja.
Hoe zit dat dan? Dus daar meer aandacht voor, en dat wat mij betreft mag het op allerlei manieren, maar daar meer aandacht voor zou wel mooi zijn.
Dat is het. Inderdaad, iedereen moet er natuurlijk zelf zijn weg in vinden. Mm-hmm. Voor mij is dit heel passend.
Ja.
En ik merk in de gesprekken dat het veel effect heeft.
Ja.
En ik ben persoonlijk wel voor meer uit dat hoofd.
Ja.
En de oplossingen meer zoeken in inderdaad het systemische stuk.
Ja. En hoe zit jouw medepraktijkondersteuner daarin? Is dat ook
inmiddels, dat is wel grappig. Zij is ook wel aangestoken door mijn enthousiasme. En volgt momenteel ook de opleiding van systemisch werken, de cursus.
Dat is interessant, Mirjam. Dus je hebt een aanstekelijke werking.
Nou ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja.
Ja.
En het is ook
misschien
natuurlijk,
mag je daar nog meer mee doen?
Ja, misschien wel. Ja, ja. Ja, ik vind het fantastisch om daarmee bezig te zijn. En wat voor mij ook natuurlijk fijn is, en dat is natuurlijk dat zij het straks ook kan. En dat ik ook op dat niveau, dus systemisch, met haar kan
dat probeerde ik me inderdaad al voor te stellen. Ik denk, als je daarin dus uiteenloopt met de ander, en die ander die heeft niet diezelfde achtergrond.
Klopt.
Of heeft er zelfs een oordeel op zitten, wat natuurlijk ook geregeld voorkomt. Dan spart dat wel een stuk minder lekker. Dus ik kan me voorstellen dat het heel fijn werken is als je toch een beetje in dezelfde lijn zit. Ja.
En dan zag ze natuurlijk dat doosje met de poppetjes op mijn bureau staan en dacht van, goh, hè? En zo gaat dat.
Ja.
En dan ook, inderdaad, het is aanstekelijk hoe dat dan werkt. Dat het goed werkt in gesprekken. En dat zij ook dacht, goh, maar dat wil ik ook proberen.
Ja, ik denk dan al meteen weer groter. Dan denk ik, zou het niet mooi zijn als je eens op de opleiding voor POH gaat kijken of je daar wat kan aansteken.
Ja.
Dat denk ik dan weer aan. Want als je dus die aanstekelijkheid hebt, dan is dat een talent, Mirjam. En dat is wel interessant.
Mm. Ja.
Ja.
Dat zou goed kunnen.
Ja.
Ik zou het een toevoeging vinden als het meer POH's GGZ daarmee zouden gaan werken.
Ja.
Omdat je eigenlijk soms al met één of misschien twee gesprekken je geeft eigenlijk alleen het inzicht. En iemand gaat daar zelf mee aan de slag. Ja. Hè? Omdat doorvoeld wordt van, hey, daar heb ik bijvoorbeeld pijn zitten. Of een gemis. Of een, nou, wat dan ook.
Ja.
En dat, dat bewustzijn, dat geeft dan vaak, dat merk ik dan in een volgend gesprek.
Ja.
Zonder dat er verder veel, verschuift er iets.
Ja.
En kan dat gewoon verandering tot gevolg hebben.
Ja.
Inzichten, anders gaan kijken. Voelen van, hey, dit is waar we het over hadden. Dit gebeurt er nu. En dan ook een stukje ruimte om anders te gaan reageren als dat er altijd gereageerd werd.
Ja, ja,
dat kost soms tijd, maar het begint natuurlijk met inzicht.
Ja, zeker. Bewustwording en inzicht. Hè? Ja, zeker. Ja, ja, nee, de slogan van deze podcast is anders kijken, nou, anders organiseren dan. Maar anders handelen zou net zo goed kunnen, dus anders doen.
Ja.
Maar het begint wel bij anders kijken natuurlijk.
Ja.
Dus,
En daarvoor moet je soms ook de confrontatie aangaan met pijn.
Ja.
En dat is natuurlijk wel iets wat lastig is. En zo'n opstelling heeft als voordeel dat je daarnaar kijkt en dat het al gebeurt.
Ja.
Zonder dat je daar iemand voor hoeft aan te kijken en antwoorden moet gaan bedenken hè, met allerlei ruis.
Juist niet.
Juist niet. Je kijkt naar de beelden en het gebeurt zonder dat je daar heel veel woorden aan geeft.
Ja.
Komt er een emotie vrij.
Ja.
Hè? Opgeslagen emoties, oud zeer, bevroren plekken, rouw, verdriet, gemis.
Ja.
En dat gebeurt dan gewoon. En omdat het gebeurt, is het,
kan je er weinig, niet meer omheen.
Kun je er niet meer omheen.
Nee.
En kun je daarmee verder.
Ja.
En dat is prachtig.
Ja. Ja, ik ben het roerend met je eens. Dus ik vind het ook een prachtig instrument. Ik gebruik het eigenlijk alleen in één-op-één coaching. Dus, maar ik vind het ook altijd heel veel inzicht geven. Het heeft mij zelf ook heel veel gebracht. Dus ik heb natuurlijk, als je die opleiding doet, dan moet je zelf ook helemaal er doorheen. Hè? Dus, dus daar kom je jezelf wel in tegen.
Zeker weten, die ervaring heb ik ook.
Ja.
En ondanks dat je hoeveel opleidingen en cursussen je ook doet. Hè, deze was redelijk recent. Kom je toch weer stukken tegen van jezelf. Dat je denkt, hé, maar daar was ik toch klaar mee.
Mm-hmm.
En dan, ja.
Nee, nog
blijkt
een rondje.
Toch dat er nog een rondje te gaan is.
Ja, precies. Ja.
En dat is ook wel weer fantastisch. Want je bent nooit uitgeleerd.
Nee, hopelijk niet. Ja, pas als we gaan, dan zijn we in dit leven uitgeleerd.
In dit leven.
Dan. Ja.
Eens.
Ja, precies. Ja. Dus dan is het kennelijk klaar voor nu even.
Ja.
Ja, ja, mooi. En wat, je had het er straks al even over mijn visie. Dus daar wil ik nog wel eens even wat meer over weten. Want je zei iets over mijn visie. En dat, die kan ik niet. Nou, die kan je hier dan uitleven. Maar wat is die visie? Hoe zou je dat onder woorden brengen?
Bedoel je hier uitleven in de huisartsenpraktijk?
In de praktijk, ja.
Ja,
nou, ja hier wel. Op aarde ook.
Ja.
Maar dat ook.
Nou, ik denk inderdaad de visie zorgverlener zijn hè? En dat een systemische ondergrond geven.
Ja.
Dat doen natuurlijk meer mensen, maar het gaat nu over hoe ik er naar kijk.
Mm-hmm.
Daar heb ik heel veel aansluiting in gevonden en het effect gemerkt. En dat kunnen betekenen voor iemand anders. Het inzicht geven, de rest wordt natuurlijk allemaal door de persoon zelf gedaan.
Mm-hmm.
Maar het inzicht mogen geven en het zien wat voor effect dat heeft. Dus daarmee eigenlijk diegene en de wereld iets geven.
Mm.
Dat is gewoon heel mooi en dat is wel het belangrijkste stuk, denk ik, dat je iets kunt betekenen vanuit eigen ervaring, vanuit kennis, maar vooral ook die eigen ervaring en dat kunnen inzetten, zeg maar.
Ja.
Zonder daarbij te veel in de reddersrol te gaan zitten, want ook dat gebeurt natuurlijk veel.
Mm-hmm.
Maar ik denk zelf dat wanneer je goed in contact bent met je eigen pijnpunten en daar bewust van bent en goed mee om kunt gaan, mag je best geraakt worden als hulpverlener.
Mm-hmm. Je bent ook nog gewoon mens.
Je bent gewoon mens.
Ja.
Hè? En daar vind ik helemaal niets mis mee. En dat is ook wel soms buiten de geëikte paden. Hè, van dat mensen denken van, goh, hulpverleners, die mogen daar niet emoties over hebben. Die moeten net doen of ze, hè.
Ja.
Maar dat vind ik helemaal niet nodig.
Ja, volgens mij amputeer je dan gewoon een stuk van jezelf als je er zo in zit.
Want klopt.
Kan toch niet goed zijn. Over zelfzorg gesproken.
Ja.
Dat is natuurlijk de centrale vraag. Van in hoeverre zorgt de zorg goed voor zichzelf?
Mm-hmm.
Als je het hebt dan over zo'n stuk van jezelf. Namelijk je geraaktheid parkeren.
Ja.
Ja, zou ik nou niet echt typeren als goede zelfzorg? Want het is er toch gewoon. En sterker nog, het kan zelfs een enorme verbinding geven met
Klopt.
De cliënt.
Klopt.
Want ja, je bent ook gewoon geraakt. Je bent ook gewoon mens.
Ja. En als je dat op een professionele manier kunt inzetten.
Ja.
Hè,
ja.
Zonder daarbij helemaal in je eigen emoties te verzanden.
Als je jezelf daarin verliest, precies. Dan is het natuurlijk. Maar dan heb je er echt wat in te doen.
Daar heb je wat in te doen. Ja. En soms kun je, denk ik, dat kun je het voelen. En daarmee even in contact zijn. Mm-hmm. En het parkeren inderdaad. En er dan op een later tijdpunt nog eens over nadenken.
Ja, dat hoeft niet meteen allemaal naar buiten natuurlijk.
Zeker niet.
Nee.
Maar ja, ik denk wel dat het een mooie verbinding kan geven om jezelf niet als om je emoties helemaal uit te schakelen. Daar zie ik geen enkel heil in.
Precies. Dan toch? Ja.
Precies. Ja. En toch is dat wel een visie die nog steeds leeft in hulpverlenersland.
Ja, hoe kan dat nou eigenlijk? En hoe kunnen we het omdraaien? Twee vragen.
Nou ja, hoe het kan, dat vind ik wel lastig om te beantwoorden. Ik denk van oudsher, hè? Freud.
Ja.
De sofa. Hè? Iemand lag op de sofa en deelde. En Freud knikte een beetje en maakte aantekeningen.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat een beetje. Van daaruit dat het zo gegroeid is.
Ja.
Maar ik denk dat er inmiddels wel.
Maar het staat ergens zo haaks op de enorme drive die ik ook voel. Mm-hmm. Onder zorgverleners om die zorg te verlenen. Dus daar zit juist heel veel gevoel.
Klopt.
Voor de ander. Dus heel veel zorg. Hè? Mm-hmm. Dus dus het is ergens ook een beetje vreemd wel. Dat je dan jezelf een soort van uitschakelt of zo. Alleen maar in dienst van dan. Dus, terwijl er juist zoveel gevoel en zoveel bevlogenheid onder zit.
Ja, ja. Klopt. Klopt. En dat een goede richting te geven. En daarbij ook voor jezelf te zorgen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel.
Ja.
Super belangrijk voor hulpverleners. En dat gebeurt wellicht nog wel wat te weinig.
Kom je die ook aan tafel tegen?
Zorgverleners die? Ja, zeker.
Ja.
Ja.
Ja, maar zeg, je zal een heel gemêleerd gezelschap treffen.
Ja, zeker. Ja. En inderdaad, niet alleen zorgverleners algemeen. Maar inderdaad ook bij zorgverleners. Of misschien kun je wel zeggen, juist bij zorgverleners.
Ja.
Hè, vanuit het willen zorgen, daar is natuurlijk niets mis mee. Maar ik heb wel ontdekt dat voor jezelf zorgen daarbij zo ontzettend belangrijk is.
Ja.
Om niet uitgeput te raken of zelf een burn-out te krijgen.
Mm-hmm. Ja. Dus, en hoe heb je dat geleerd?
Nou, ook wel door schade en schande. Ja. Hè? Dus door te veel cliënten te zien, te lang door te werken. En op een gegeven moment te denken, nee, maar dit. Hey, je bent natuurlijk zelf ook steeds in ontwikkeling met cursussen. En je komt daarin zelf ook steeds verder van wat heb ik nou zelf nodig.
Ja.
En uiteindelijk kom je dan, als het goed is, voor mij werkt het in elk geval zo, op een bepaalde balans terecht. Dat je weet van zoveel werken past bij mij.
Ja.
Dat en dat heb ik nodig. Die vrijheden heb ik nodig.
Ja.
Die vrije tijd heb ik nodig om tot mezelf te komen. Mm. Mijn batterij op te laden.
Ja.
En hoe doe je dat?
Ik wou zeggen, weten waar je van oplaadt.
Waar je van oplaadt, waar je van opknapt en wat je nodig hebt voor de balans.
Ja.
Ja, en ergens kom je dan uit, hopelijk, op een goede balans.
Ja,
en zelf,
balanceren is een werkwoord, zeggen ze dan, toch?
Ja.
Dus het is niet een statisch iets, toch? Dus
nee. En ik denk ook dat lichaamswerk en goed weten wat er in je lijf speelt een belangrijke factor is hierin.
Oké, dat is ook een interessante invalshoek, ja.
Mm.
Vertel
eens. Nou, bijvoorbeeld, zelf hou ik van yoga doen.
Ja.
En dan met name de yin-yoga. Mm-hmm. Mensen zeggen dan wel eens de saaie yoga. Maar ik vind het gewoon een heerlijke yoga.
Ja.
Omdat het heel comfortabel en zacht is.
Mm.
Met weinig licht en een kaarsje en veel kussentjes.
Ja.
En vooral gericht op keer maar naar binnen.
Ja.
En daar heb ik zelf ontzettend goede ervaringen mee. Dat je dan echt je lijf afscant in je gevoel.
Ja.
Dus hoe voelt je lijf? Waar voel je spanning? De yoga-docent geeft dat ook aan. Hè? Geeft dan daar woorden aan.
Mm-hmm.
En dan ga je alleen maar voelen. Je zegt natuurlijk niks.
Nee.
En dat is dan 5 kwartier totaal gericht zijn op hoe zit ik in mijn lijf?
Hoe is het eigenlijk met me?
Hoe is het met me?
Ja.
En dat geeft gewoon daarna een ontzettende fijne ontspanning.
Ja.
Die ik de volgende dag nog voel. alsof je naar de sauna geweest bent.
Ja, 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 precies. Ja. Ik val bijna in slaap altijd.
Heerlijk.
Het is dat er geen bedjes staan, maar anders... ja, ik doe ook niet yoga.
Dus ja, ja, fijn.
Ja. Ja. Ja, ik vind het niet altijd comfortabel. Ik kan het ook wel eens heel oncomfortabel vinden, maar dan comfortabel worden in het oncomfortabele, dat vind ik dan interessant.
Dat eigenlijk is de les. En dat zegt ze dan ook altijd van, ook als het niet helemaal goed voelt...
Ja.
Het mag gewoon zo zijn zoals het
ja,
is.
Ja, en wat ik wel merk is dat ik er dan vaak in de loop van de tijd... Dat ik dan, het duurt 5 minuten voor in zo'n houding... dat ik echt voel dat de ontspanning steeds meer toetreedt. Dus daar waar een blok eerst alleen maar heel erg vervelend lag... dat ik eigenlijk ineens het vervelende er niet meer van ervaar.
Ja.
Dus dat vind ik zelf zo'n interessante gewaarwording. Elke keer weer opnieuw. Want ja, eigenlijk is het elke keer weer opnieuw die ervaring.
Klopt.
Oh, dat is bijzonder. Als je dit toch mee kan nemen het leven in.
Ja.
Dat we comfortabel worden, ook in het oncomfortabele. En dat het daarmee... ik vond dat zo'n interessante spiegel.
Dat is het. Het is ook een stukje acceptance. Hè?
Ja.
Ook oncomfortabele dingen zijn oké. Okay. Die horen bij het leven.
Ja.
En die kun je niet wegpoetsen. En dat vind ik zoiets van deze tijd. Mm-hmm. Hè? Dat kom ik ook veel in gesprekken tegen.
Ja.
We willen allemaal gelukkig zijn. Mm-hmm. En het moet rimpeloos zijn. Het moet allemaal goed en perfect.
Daar heb ik het ook over met een andere gast.
Dan denk ik, ja, in de gesprekken komt zo altijd naar voren dat het natuurlijk niet zo is.
Nee, het leven is licht en donker. Hè?
Precies.
Dus,
en het begint vaak al bij de hechting. Dus er gaat al zoveel daar al niet zo als het wenselijk zou zijn.
Nee, terwijl we allemaal zo ons best doen.
Nou, en daar moeten we gewoon
manier.
Ons hele leven mee dealen.
Ja.
En daar moet je gewoon zelf ook wel wat werk in verrichten. Mm-hmm. Naar jezelf durven kijken.
Ja.
En het oncomfortabele aangaan. Het lelijke paard in de bek kijken.
Mm-hmm.
Dat hoort daarbij. En ik denk wanneer je dat kunt, kun je ook veel meer genieten van de mooie dingen van het leven.
Ja, ja, dat is in ieder geval wel ook mijn ervaring. Ja. Dus juist door die kanten aan te hebben gekeken en tegen te komen en daar niet bang voor te zijn.
Nee. En je er niet mee te identificeren, dat is ook ontzettend belangrijk.
Ja,
hè? Want op sommige momenten word je overgenomen, bijvoorbeeld rouw. Of dan is het net of je alleen nog maar rouw bent. Je bent het.
Ja.
Maar mooi is het om dan te visualiseren met een mooie tekening die ik daarvoor altijd gebruik.
Mm-hmm.
Een deel van jou is rouw.
Mm.
Het is een onderdeel van jezelf.
Ja.
Maar daarnaast heb je nog een gezond lijf die verder wel kan functioneren.
Ja.
Hè?
Ja.
En om af en toe stil te staan bij die enorme pijnlijke plek...
Ja.
Maakt het makkelijker om de rest van je leven wel weer op te kunnen pakken.
Ja, dat is wel mooi, ja. Ja, dan moet ik ook denken aan een plaatje wat ik wel eens gezien heb over rouw. Dat het in eerste instantie zo je hele systeem, zeg maar, vult.
Zeker.
Ja, dus, en zeker als we het er niet echt kunnen laten zijn. Het is zelf ook wel met rouw te maken gehad. Mijn moeder is overleden 5 jaar geleden. Dat voelde in eerste instantie ook als een soort amputatie trouwens. Dus toen vulde het ook heel veel van mijn ruimte in mijn systeem op. En juist door het er te laten zijn en erover te kunnen praten, erover te kunnen delen. Ik heb ook hulp bij gezocht trouwens. Daardoor gaat het steeds minder ruimte innemen en wordt het gewoon een onderdeel van mij als geheel.
Precies.
Want jij neemt het natuurlijk wel mee.
Ja, en het hoeft ook niet weg. Het blijft altijd een onderdeel van je.
Hè? Nee.
Waar je af en toe, hoe vaak je wilt, aan denkt.
Ja,
en,
exact.
Hè?
Ja.
Maar dat je dan ook weer, juist inderdaad, dat je die doorgang geeft aan die tranen, aan die rouw, aan het stilstaan bij. En hoe je dat doet, is voor iedereen anders.
Ja, dat vind ik ook.
En kan elke dag anders zijn.
Zeker.
Maar door dat inderdaad toe te laten, heb je weer ruimte.
Ja, dat is mooi. Ja, dus en doe je dat, breng je dat lichaamsgerichte ook nog in je werk? Of is dat meer hoe je dat zelf, doet? Of?
Het is inderdaad hoe ik het zelf doe, maar ik breng het ook in mijn werk. Nou zit je natuurlijk wel in de huisartsenpraktijk met een consulttijd en noem maar op.
Ja.
Maar ik doe wel de kleine dingen, zoals bijvoorbeeld alleen al vragen van waar voel je dat in je lijf?
Ah, ja.
Hè? En kun je daar eens naartoe gaan met je handen?
Ja.
En samen ademen.
Ja.
Even, hè? En vooral als iets heel erg ingrijpend is of veel verdriet naar boven komt.
Mm-hmm.
Om dan even goed te ademen met je voeten op de grond.
Ja.
Dat is hartstikke nuchter, niks zweverigs aan.
Mm-hmm.
Je rug tegen de stoelleuning.
Ja.
Even ademen, goed doorademen en bij de pijn kunnen zijn.
Ja,
hè?
Nou.
En
super waardevol.
Ja.
Ja.
Dus het niet meer weg te hoeven drukken.
Volgens mij moet je maar eens even langs die POH-opleidingen
gaan.
Je hebt er wel wat te brengen volgens mij, als ik het zo hoor. Want ja, die wat meer holistische kijk, wat het natuurlijk is waar je het over hebt, dat is natuurlijk wel... Ja, ik zou dat zelf heel mooi vinden als dat in de reguliere gezondheidszorg wat meer normaal wordt.
Ik ook. En het is natuurlijk vandaag de dag wel echt super actueel. Hè? Na zomergasten is er een soort ontploffing geweest op Bessel van der Kolk en zijn boek. Ja. En niet alleen Bessel van der Kolk, maar hè, op lichaamsgericht meer bewustzijn.
Ja.
En daar ben ik heel erg voor.
Heel fijn.
Dus de volgende cursus is natuurlijk lichaamsgericht werken.
Ja,
met kleine, korte interventies voor mij dan haalbaar. Ja. Die ik in mijn werk kan integreren.
Ja, wat je dan kunt toepassen. Ja.
Heel veel zin in.
Ja.
Dus ja, zo ja.
Nou, ik hoop dat ik je een beetje geprikkeld heb om dit een beetje verder te verspreiden. Want ik vind het heel inspirerend klinken.
Dank je.
En ja, ik denk ook dat echt een hele mooie verrijking is. Bovenop wat er verder allemaal al geboden wordt. Dus ik heb binnenkort ook een huisarts die ik hier spreek. Dus,
Kijk, wie weet.
Ja, ja, dus ik vind het leuk om allerlei verschillende mensen in het zorglandschap te spreken die op een of andere manier met vernieuwing bezig zijn. Dus mocht je ook nog mensen weten, dan be my guest. Dat vind ik altijd leuk.
Ja.
Want de ene vernieuwer brengt weer de andere aan. Zo gaat het dan. En ja, samen komen we een heel eind. Hè? Mm-hmm. Dus, we gaan een beetje richting het einde. Dus daar wil ik altijd een beetje kijken naar wat neem jij mee van dit gesprek? Wat blijft er bij jou plakken? En dat vraag ik dan mezelf ook even.
Mm-hmm. Nou, ik denk wel de nadruk op het lichaamsgerichte en het holistisch kijken, systemisch ook. Hè? Die drie dingen, dat die wel echt als... Ja, voor mij het belangrijkste zijn in mijn werk eigenlijk en ook in mijn persoonlijke visie.
Ja.
En ja, wat ik ervan meeneem is dat ik eigenlijk alleen maar meer bevestiging voel dat ik daarmee op een juiste weg ben. Mm. En dat ik inderdaad hoop dat er veel meer mensen zo gaan werken. Mm. Ik ben natuurlijk absoluut niet de enige. Maar er is wel weinig, tenminste te weinig vind ik zelf, bekendheid om zo te werken.
Ja, ja.
Het zou meer mogen gebeuren, want het kan soms heel kortdurend en zeer, zeer effectief zijn.
Ja, precies. Ja, ja, dus dan mag je dus ook gewoon focussen op de resultaten die je biedt. Hè? Dus niet alleen op dit is de weg, maar kijk eens wat de mooie resultaten. Het kan voor sommige mensen ook een trigger zijn om te weten hoe ben je daar dan gekomen en vertel eens wat over die weg.
Ja,
klopt. Dus dat zijn natuurlijk twee verschillende aanvliegroutes, maar ze kunnen allebei goed werken.
Ja.
Ja, 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 verenigt u, zou ik bijna zeggen. Degene die al zo werken, want dat zou mooi zijn.
Nou ja,
die weten wat deze podcast voor effect heeft. Dus alle POH, GGZ die zo werken, meld je bij Mirjam. dan ontdekt ze dat er veel meer mensen zijn.
Nou, wat wel grappig is dat ik ook hieruit voortkom. Ik liep al een tijdje met het idee ook één dag voor mezelf ga werken. Mm. Daar komen ook weer allerlei nieuwe dingen op mijn pad. En daarin heb ik dan misschien nog wat meer vrijheid om het zo in te richten zoals ik het zelf zou willen.
Ja, ja.
Dus dat is wel iets wat ik wat dan ook nu wel weer resoneert in het gesprek.
Ja. Ja, ik heb wel de neiging om potentie te zien in mensen. Dus ik hou me daar ook gewoon lekker helemaal niet in. Vandaar dat ik dacht, ik moet het even aanspreken.
Ja,
want die aanstekelijkheid die is er dus. Dus doe er wat leuks mee.
Leuk mee
dat doe je al.
Dat stroomt allemaal al.
Ja,
dus dat is mooi.
Ja, heel mooi. Ja. Ja, wat er bij mij blijft plakken is die holistische kijk. Volgens mij mag die gewoon nog veel meer. Dat de mens zoveel meer is dan één facet waar we dan mee bezig zijn in de zorg.
Ja.
En juist al die verschillende ingangen. Ja, ik vind dat waanzinnig interessant. Dus ik heb zelf ook alles wat los en vast zit ongeveer aan persoonlijke ontwikkeling wel uitgeprobeerd.
Ja.
Ik ben gewoon ontzettend nieuwsgierig. Dus als er weer wat nieuws voorbij komt, dan denk ik, dat wil ik ook weten.
Precies.
Is dat dan?
Ja.
Dus, en dat het biedt allemaal weer net even een andere ingang naar jezelf. En dus onszelf als zo'n compleet wezen gaan zien met allemaal mogelijke ingangen. En ontdek welke voor jou werkt. Dat... dat wens ik dat we dat in de zorg gaan uitdragen.
Klopt, en meer dat lichaamsgerichte. Dat is natuurlijk heel belangrijk.
Dat is een hele goede toevoeging.
Traumatische ervaringen in het lichaam zitten, hè?
Zeker, de body keeps the score. En ja, I know. Yes. Ik heb er zelf de nodige ervaringen mee opgedaan. Dus uit eigen ervaring kan ik erover meepraten. Mm. En het is nog steeds niet helemaal uit mijn lichaam. Dus ik ervaar nog steeds stress in mijn lichaam van vroeger. Mm-hmm. Dus ben ik mee bezig, working in progress. Ja. Gelukkig ervaar ik het in mijn in de rest van mijn systeem, zeg maar, in mijn denken. En daar ervaar ik gelukkig heel veel ontspanning. Mm-hmm. Dus dat scheelt.
Mm-hmm. Dan hebben we het over dat ene stuk, hè? Dat is er gewoon. Ja. Ja, dat doet soms pijn, dat voel je soms, word je soms mee geconfronteerd. Ja. Maar daarnaast heb je ook nog een lichaam met veel andere delen.
Ja,
waar je mee.
Ja, en een geest ook nog. Want ik ken ook wel de gespannen geest, zeg maar. Die ken ik ook heel goed. Jagende gedachten en zo. En dat heb ik op het moment gelukkig helemaal niet. En dat is een zegen, moet ik zeggen. Dus nou, het is fijn als het lichaam ook nog even helemaal mee wil werken. Maar ik heb daar alle vertrouwen in. Dus ga gewoon door. Ja. Dus dankjewel voor deze mooie inbreng. En ik hoop dat we meer mensen hebben mogen inspireren.
Heel graag gedaan. Ja. Dat hoop ik ook. Mm.
Wil je hier meer van? Abonneer. Tot volgende week.